Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze eredienst hier in de Grote Kerk. Dat gaat beter. Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze eredienst hier in de Grote Kerk. Dat geldt voor alle gasten vanmorgen, fijn dat u er bent. Ook speciaal zijn we blij dat Harm en Maria Kool vanmorgen in ons midden zijn. Er zal straks in de dienst ook aandacht voor zijn. Natuurlijk ook hartelijk welkom voor iedereen die nu of later met ons meeluistert via internet of de kerktelefoon. Deze morgen leidt dominee Heikoop het Harmelen de dienst. We houden in deze dienst drie collectes. De eerste collecte is de GZB zomerzendingscollecte. De tweede collecte die we houden is bestemd voor de kerk. Deze collectes worden gehouden na het zingen, na de verkondiging. En dan is er ook nog een derde collecte, die is bestemd voor de wijkas en wordt gehouden in de koffiehoek en bij de uitgang. We bevelen alle collectes van harte bij u aan. Vanmorgen gaat onze bloemengroet naar zuster Hogevoertstoel. We zoeken een vrijwilliger om de bloemen te bezorgen. Het adres vindt u op het kaartje aan de bloemen. Deze morgen is er ook weer geen zondagschool in verband met de zomervakantie. Bij de ingang van de kerk kunnen de kinderen een kleurplaat of puzzel halen als ze dat nog niet hebben gedaan. Vanmiddag houden we als gemeente weer een eredienst hier in de Grote Kerk om 16:45. Dominee Jumelet uit Zaltbommel zal dan voorgaan. En we bereiden ons dan voor op het heilige avondmaal dat we komende zondag hopen te vieren. En in verband daarmee zal er ook een bezinningsmoment zijn. Aanstaande woensdagavond om 8:00, let op, in de Heul. Dus dat bezinningsmoment is niet in de Grote Kerk, maar in de Heul. In verband met de zomerfeesten en het opbouwen vanmiddag van de zomerfeesten kunnen we vanmiddag hier rond de kerk niet parkeren. En volgende week kunnen we bij de kerk ook niet parkeren, houd daar rekening mee. En ook in verband met het opbouwen van de zomerfeesten is er vandaag geen open kerk en morgenochtend ook niet. Laten we nu de dienst beginnen met het zingen van Psalm 108, vers 1 uit de Nieuwe Berijming. Iedereen een gezegende dienst toegewenst.
zijn wij een ogenblik stil voor God. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gaan wij verder met zingen van Psalm 122 in zijn geheel. Psalm 122 in zijn geheel uit de oude bereiding. Laten we ons geweten stempelen door de lezing van de 10 geboden, waardoor we een helemaal vast kompas hebben wat goed en kwaad is in het leven. We lezen ook de samenvatting die de Heer Jezus later van de wet van God maakte. En we zingen daarna van Psalm 107, de verzen 1, 9 en 10 uit de Nieuwe Berijming. Psalm 107, vers 1, 9 en 10 uit de Nieuwe Berijming. Horen wij de richting die God ons wijst in het leven? Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, hartstochtelijk God, die de ongerechtigheid van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Aan de andere kant doe ik barmhartigheid aan duizenden geslachten van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet voor niets gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden een ieder die zijn naam bewust of onbewust ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt, apart zet. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen, u niet, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte erin, hij genoot ervan, op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer de ouderen onder u, uw vader en uw moeder, opdat uw eigen dagen ook verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. U zult niet doodslaan, u zult het huwelijk niet verbreken of inbreken bij een ander. U zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken in het nadeel van uw naaste. U zult niet begeren uw naaste huis, u zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Bij een hele hoop geboden zijn er toch wel weer uitzonderingen denkbaar en men had al snel het gevoel dat het ene gebod belangrijker was dan het andere. Dat er een soort volgorde was. En er waren hele discussies over in het volk Israël. Welke geboden staan dan helemaal bovenaan? Wat zijn de grondregels? En mooi, een van de schriftgeleerden die heeft in de tijd dat Jezus hier op aarde rondliep, dat ook aan hem gevraagd. Welk gebod is het eerste van alle geboden? En het antwoord van Jezus was toen: het eerste is: Hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één, is uniek, is de enige voor jullie. En u zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Het tweede is dit, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Een ander gebod, groter dan deze, bestaat er niet. Dus eigenlijk 2 regels, God lief hebben boven alles, je naaste liefhebben als jezelf. Dus je basishouding tegenover God en de naaste is 2 keer hetzelfde werkwoord liefde. En vandaar dat de apostel Paulus later kon zeggen dat de hele wet wordt eigenlijk vervuld in dat ene woord, de liefde. Tot zover. bidden wij om verlichting met de Heilige Geest. Laten wij bidden. Heer in de hemel, dank u wel dat we bij elkaar mogen zijn. Jong en oud, kinderen, u hebt ze al zien zitten. U weet precies welke dingen ze leuk vinden, welke dingen ze een beetje moeilijk vinden. Dank u wel voor deze vrije dag nog. En wij bidden u, wilt u al die kinderen hier laten weten dat u ze allemaal ziet. En op ieder moment van de dag, altijd. Ook als zij liggen te slapen, als wij slapen. U slaapt, u sluimert nooit. U bent altijd wakker. En u kijkt altijd naar ons. Geef dat we dat mogen beseffen, dat we nooit alleen zijn. Hoe alleen we ons soms ook kunnen voelen. U bent bij ons, uw oog is op ons gericht. En uw oor hoort ieder woord dat wij zeggen. U bent nooit druk, u bent nooit bezet, u bent nooit bezig met andere dingen. Als we naar u, tot u spreken, dan bent u er altijd voor ons, dan luistert u naar ons. Dank u wel, wat geweldig om dat te weten. En wat hebben we ook geboft, dat we met u te maken hebben. Een God van liefde en recht. Als we op deze wereld kijken, hoe het er daaraan toe gaat. Hoe mensen vaak met elkaar omgaan. En hoe sterk die machten van zonde, van de boze, van de dood. Hoe sterk die machten zijn. Wat een geluk dat we mogen geloven. Dat we mogen weten van eeuwige liefde en eeuwige trouw. Van een God die het beste met ons voor heeft. Van een God die heel bezorgd is over onze ziel en zaligheid. En die ons zalig wil maken. En dat u daar dan ook alles voor over hebt gehad. Dat u naar deze wereld bent gekomen. En dat u hier aan een kruis doodgemarteld bent. En dat u tot in de hel bent afgedaald. We kunnen u daarvoor danken. We weten eigenlijk helemaal niet wat we dan precies zeggen. Want wij leven hier op aarde altijd nog in uw nabijheid. Maar dat u de Godverlatenheid inging. Zodat wij dat nooit hoeven. Zodat er voor ons eeuwig leven is. Toekomst. Een koninkrijk dat openstaat. Dank u wel, Heere God. Heren, wij bidden nu, wilt u ons zegenen, en ieder van ons, zoals we hier bijeen zijn, of zoals we misschien thuis meeluisteren of later luisteren, wilt u met uw geest in ons hart werken. Wilt u ons geven wat we onszelf niet kunnen geven en waar we onszelf niet toe kunnen opwerken. Dat u ons verlost uit de angst en uit alle zorgen en uit alle onzekerheid. Dat u ons verlichting geeft. Bij alle akelige herinneringen die we in ons leven, waarschijnlijk de rest van ons leven, moeten meedragen. Bij alle verdriet wat er met ons mee kan gaan. Bij alle gedeprimeerdheid, bij alle gekwetstheid, bij alle teleurstelling. Heere, verlost u ons daaruit. Wilt u ons geven dat dat niet ons leven stempelt, maar dat ons leven gestempeld wordt door uw grote liefde en door uw grote genade. Dank u wel, Heere, dat u kunt vergeven en wilt vergeven. En dat u het ook nog eens graag doet, gaarne. Dat u het niet met tegenzin doet, niet omdat u het dan wel moet, maar u wilt heel graag dat het tussen u en ons goed is. En dat wij u dienen met een vrolijk hart. Heere, geef dat we dat ook mogen ontvangen. En als het de vrolijkheid misschien, de omstandigheden er niet naar zijn, geef dan dat we mogen weten van hulp, van bijstand, van hou vast. Wilt u zo deze dienst zegenen, met uw geest in ons hart werken, zodat we misschien zelf nog ineens het idee hebben dat er veel verandert als we hier in de kerk hebben gezeten. Maar toch uw geest weer iets in ons heeft afgebroken, wat niet goed is voor ons en voor u. En iets heeft opgebouwd wat stand mag houden tot in eeuwigheid. Bouw zo aan ons geloof. Bouw aan het geloof van de gemeente. En wees zo met uw zegen, met uw heil in ons midden. Dat vragen we u in de vergeving van al onze zonden. In Christus' naam. Amen. De Er is één gedeelte uit de Bijbel wat we lezen, uit Daniël 4. Vanaf vers 1 lezen we dat. Daniël 4, vanaf vers 1. Het is een beetje een apart hoofdstuk, want bijna heel de Bijbel is geschreven door gelovige Joden. Maar dit stuk is een brief. En het is geschreven door een zekere koning Nebukadnezar, destijds een van de machtigste mannen ter wereld, een Babylonier, de koning van Babel. En hij is tot de erkenning gekomen dat de God van Israël de ene en echte God is. We lezen eruit, Daniël 4, vanaf vers 1. Daar begint hij zijn brief. Koning Nebukadnezar, aan alle volken, natieën en talen die op de hele aarde wonen, mogen uw vrede toenemen. Het behaagt mij de tekenen en de wonderen die de Allerhoogste God aan mij gedaan heeft te kennen te geven. Hoe groot zijn zijn tekenen en hoe machtig zijn wonderen. Zijn koninkrijk is een eeuwig koninkrijk en zijn heerschappij is van generatie op generatie. Ik, Nebukadnezar, leefde zorgeloos in mijn huis en in welstand in mijn paleis. Ik zag echter een droom die mij bevreesd maakte en de gedachte die ik op mijn bed kreeg en de visioenen die mij voor ogen kwamen, verschrikte mij. En dan zit er een soort herhaling in die brief. En vandaar dat ik verder wou lezen vanaf vers 20. Nebukadnezar heeft dan inmiddels aan een aantal wijzen verteld wat die droom inhoudt over een boom die afgebroken wordt. Dan lezen we verder in vers 20. Dan staat Daniël voor het aangezicht van Nebukadnezar en dan legt hij die droom uit. En dan zegt hij, vers 20, de boom die u gezien hebt, hij was groot en sterk geworden. Zijn hoogte reikte tot aan de hemel en hij was te zien over heel de aarde. Zijn loof was prachtig en zijn vruchten talrijk. Er zat voedsel aan voor allen. De dieren van het veld verbleven eronder en de vogels in de lucht nestelden in zijn takken. Die boom, dat bent u, o koning, u die groot en sterk bent geworden, want uw grootheid is zo toegenomen dat zij reikt tot de hemel en uw heerschappij reikt tot het einde van de aarde. Dat nu de koning een wachter, namelijk een heilige, een engel, heeft zien neerdalen uit de hemel, die zei, hou deze boom om, vernietig hem, maar laat de stam met zijn wortels in de aarde, en wel in een ijzeren en bronzen band, in het jonge gras van het veld. Laat hem bevochtigd worden door de dauw van de hemel, en laat zijn deel met de dieren van het veld zijn, totdat er 7 tijden over hem voorbij zijn gegaan. Dit is de uitleg ervan, o koning, en het is een besluit van de Allerhoogste dat mijn heer de koning overkomt. Men zal u namelijk uit de mensenwereld verstoten en u zult uw verblijf hebben bij de dieren van het veld. Men zal u gras te eten geven, zoals aan runderen, en u zult bevochtigd worden door de dauw van de hemel. 7 tijden zullen over u voorbij gaan totdat u erkent dat de Allerhoogste heerser is over het koningschap van de mensen, en dat geeft aan wie hij wil. Dat er ook gezegd is dat men de stam met de wortels van de boom moest laten staan, uw koningschap zal bestendig zijn nadat u erkend zult hebben dat de God van de hemel de heerser is. Daarom, o koning, laat mijn raad u welgevallig zijn. Breek met uw zonde door gerechtigheid te betrachten en met uw ongerechtigheden door genade te bewijzen aan de ellendigen. Misschien zal er dan verlenging van uw voorspoed zijn. Dit alles overkwam koning Nebukadnezar. Na verloop van 12 maanden was hij aan het wandelen op het dak van het koninklijk paleis van Babel. De koning nam het woord en zei, is dit niet het grote Babel?
dat ik als een huis voor het koninkrijk gebouwd heb door mijn sterke macht en ter ere van mijn majesteit.
Dit woord was nog in de mond van de koning?
Of er klonk een stem vanuit de hemel. U, koning Nebukadnezar, wordt aangezegd, het koningschap is van u weggegaan.
Men zal u uit de mensenwereld verstoten en u zult uw verblijf hebben bij de dieren van het veld. Men zal u gras te eten geven, zoals aan de runderen, en er zullen 7 tijden over u voorbij gaan, totdat u erkent dat de Allerhoogste heerser is over het koningschap van de mensen en dat geeft aan wie hij wil. Op hetzelfde ogenblik werd dat woord over Nebukadnezar voltrokken. Hij werd uit de mensenwereld verstoten, hij at gras zoals runderen en zijn lichaam werd bevochtigd door de dauw van de hemel, totdat zijn haar zo lang werd als de veren van arenden en zijn nagels als die van vogels. Na verloop van die dagen sloeg ik, Nebukadnezar, mijn ogen op naar de hemel, want mijn verstand kwam in mij terug. En ik loofde de Allerhoogste en prees en verheerlijkte hem die eeuwig leeft. Zijn heerschappij is immers een eeuwige heerschappij en zijn koninkrijk is van generatie op generatie. Al de bewoners van de aarde worden als niets geacht. Hij doet naar zijn wil met de legermacht in de hemel en de bewoners van de aarde. Er is niemand die zijn hand kan wegslaan of tegen hem kan zeggen, wat doet u? Op datzelfde tijdstip kwam mijn verstand weer in mij terug. Ook kwamen tot eer van mijn koninkrijk, mijn majesteit en mijn waardigheid weer op mij terug. Mijn raadslieden en machthebbers maakten hun opwachting bij mij. Ik ben in mijn koningschap hersteld. Mij werd zelfs uitzonderlijke grootheid verleend. Ik, Nebukadnezar, prijs, roem en verheerlijk nu de hemelkoning, omdat al zijn daden waarheid zijn en zijn paden gerechtigheid. Hij is in staat te vernederen wie in hoogmoed hun weggaan. Tekst voor de preek kunt u vinden in vers 30. De koning nam het woord en zei, is dit niet het grote Babel dat ik als een huis voor het koninkrijk gebouwd heb door mijn sterke macht en ter ere van mijn majesteit? Ter voorbereiding op de preek zingen wij van gezang 444, alle versen, gezang 444 in zijn geheel. koning nam het woord en zei, is dit niet het grote Babel dat ik als een huis voor het koninkrijk gebouwd heb door mijn sterke macht en ter ere van mijn majesteit? Na de preek zingen wij van Psalm 138 de versen 1, 3 en 4 uit de oude berijming. Psalm 138 vers 1, 3 en 4 uit de oude berijming. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, het gaat in Daniël 4 en in de preek over trots, over hoogmoed. Misschien dat er mensen in de kerk zitten die een beetje denken van, nou ja, oké, dat thema prima, maar spreek me persoonlijk misschien niet zo heel erg aan. Want ja, ik ken wel mensen die echt hoogmoedig zijn, maar ik heb er gelukkig zelf niet zo'n heel erg last van. Als u dat denkt, dan zou ik zeggen, wees niet teleurgesteld, want deze preek is met name voor u bedoeld. Daniël 4 is een bijzonder hoofdstuk in de Bijbel. Vrijwel de hele Bijbel geschreven door gelovige Joden. Daniël 4 geschreven door een heidense koning, Nebukadnezar. Een brief waarin die heidense koning vertelt hoe hij tot erkenning is gekomen dat de God van Israël de allerhoogste God is. En Nebukadnezar roept op om die God te dienen, want hij is het die de geschiedenis en de volkeren leidt en ook het leven van mensen leidt. Nebukadnezar, dat is bepaald niet de eerste de beste, ook buiten de Bijbel zeer bekend. Een bijzonder groot man die eigenhandig een wereldrijk heeft opgebouwd, het grote Babel. En dat liep ongeveer vanaf Egypte tot aan India toe. Hij was een dapper generaal, hij was een groot veroveraar. 43 jaar lang is hij bezig geweest dat rijk op te bouwen door de ene oorlog naar de andere te voeren. En alle belangrijke veldslagen heeft hij gewonnen. Hij was daarnaast ook een buitengewoon groot bestuurder, want een land veroveren, ja dat is dan wel mooi, maar dan vervolgens moet je het op een of andere manier ook bezet houden en ervoor zorgen dat er geen opstanden uitbreken en zo. Dat is nog weer een ander verhaal. Maar ook dat wist Nebukadnezar op indrukwekkende wijze te doen. En niet eerder in de geschiedenis is er een koning geweest die zo machtig was en zo'n groot rijk heeft weten op te bouwen. Het pronkstuk van dat hele rijk, dat was de hoofdstad, Babylon. Iedereen die in die tijd Babylon ging bezoeken, die was ontzettend onder de indruk. Een geweldige stad, met boulevards, met tientallen paleizen, met honderden tempels. De straten geplaveid met miljoenen tegels. Zuilen ter ere van Nebukadnezar. Babylon had ongeveer 2 miljoen inwoners, schat men, de grootste stad van die dagen. En wat Babylon zo heel bijzonder maakte, Nebukadnezar was getrouwd met een Medische prinses, een zekere Amytis. Die vrouw die kwam uit Medië, en Medië dat is echt een soort, ja, heel groot platteland. En ter ere van haar had Nebukadnezar ervoor gezorgd dat Babylon vol was van natuur, parken, bomen, zodat Amytis zich daar ook op de gemak en thuis zou voelen. En het hoogtepunt daar in Babylon, dat waren de hangende tuinen, schitterende geërigeerde terrasachtige tuinen met schitterende tuinarchitectuur, een van de 7 wereldwonderen uit de oudheid. Koning Nebukadnezar, die wist iets wat maar heel weinig mensen op deze wereld goed beseffen. Namelijk dat hoe tevreden je ook bent met je leven, je wordt nooit op deze wereld helemaal gelukkig. Zelfs als alles je meezit in het leven, dan nog kun je 's nachts wakker liggen en bang zijn. Want dat deed koning Nebukadnezar meer dan eens. Kijk, u en ik, we hebben allemaal onze eigen pak aan zorgen en problemen en verdriet die we mee moeten nemen. En dan denk je wel eens van, als dit of dat nou niet gebeurd was in mijn leven, of als dit of dat er nou niet zou zijn, ja, dan zou ik misschien wel een heel stuk gelukkiger zijn. Dat zou kunnen, weet je natuurlijk nooit helemaal zeker, blijft een beetje als, maar goed, je ziet natuurlijk ook wel om je heen. Het gaat de ene mens in het leven toch wat, ja, wat beter, wat gemakkelijker af dan de ander. En dan krijg je natuurlijk ook wel eens het idee van, stel nou eens dat al mijn problemen opgelost zijn. En dat alles wat ik in het leven onderneem, dat lukt gewoon allemaal. Nou, dan ben ik ook volmaakt gelukkig. Maar dat is nou niet waar. En dat wist Nebukadnezar. En dat wisten nog een paar mensen die in de wereldgeschiedenis helemaal aan de top zijn terechtgekomen. Die beseft op een gegeven moment, zelfs als alles wat je doet ook lukt, dan nog kun je 's nachts wakker liggen. Zelfs als je de hele wereld onderwerpt aan je voeten, dan nog verlangt je ziel naar iets wat nog groter is. Nog groter is dan heel deze wereld. Na Nebukadnezar kwam Alexander de Grote en hij was in staat om in nog veel kortere tijd een nog groter rijk te veroveren. En toen hij zo'n beetje klaar was, toen vroegen ze aan hem, wat wil je nu gaan doen? Toen zei hij, ik wou dat er nog een wereld was die ik ook nog kon veroveren. Met andere woorden, hij was nog niet tevreden. Hij was nog niet klaar. Want een mens verlangt ten diepste iets naar wat in dit leven niet te bereiken is. Je leven, je ziel verlangt ten diepste naar God. En naar zijn grootheid en naar zijn heerlijkheid. En ons ziel heeft helaas een gat. En wat je ook in je leven bereikt, je ziel wordt nooit vol. De enige die dat gat kan opvullen, dat is uiteindelijk de Heere God zelf. En daarom zegt Jezus ook, wat baat het een mens als hij de hele wereld wint? Nou, dat was bij Nebukadnezar en bij Alexander de Grote het geval. Wat heb je eraan als je dan ondertussen schade leidt aan je ziel? Zelfs als alles in je leven gaat zoals je zou willen, zelfs dan ben je niet puur gelukkig. En zelfs dan merk je dat je op een gebroken aarde naar iets verlangt wat God je uiteindelijk in de toekomst zal geven. Zijn shalom, zijn vrede, een volmaakt gelukkige relatie met hem. Nebukadnezar wist dat. Hij miste iets toen hij 's nachts probeerde te slapen. Hij kreeg een verontrustende droom. Dromen zijn bedrog, wordt er wel eens gezegd. Nou ja, dat zouden sommige mensen wel willen, maar dat is niet zo. In de oudheid wist men ook wel beter. Dromen hebben betekenis. Ze laten van alles en nog wat zien. Wat je overdags haast niet durft te denken, dat wordt soms 's nachts in dromen ineens werkelijkheid. Wat wij graag willen, maar wat niet lukt, dat lukt in dromen soms ineens wel. Angsten en gedachten die je wegdrukt, die vinden 's nachts een uitweg. Dromen zeggen soms heel veel over wie we zijn, over onze verlangens en lusten en conflicten en angsten. Dromen die ontdekken je soms aan jezelf. Ze laten je soms ook iets zien van je eigen grootspraak of hoogmoed of ontoereikendheid. Je leert soms de gedachten van je eigen hart erdoor kennen. En God kan ook een droom gebruiken om iets duidelijk te maken. Nebukadnezar droomde over een boom. Een boom waarvan de top tot in de hemel reikt. Net zoals die toren die ze daar ooit in Babel gebouwd hebben. Die moest ook helemaal tot in de hemel reiken. En die boom die was zo groot dat de takken bijna de hele aarde bedekten. En onder de schaduw van die takken leggen de dieren van het veld zich neer. En in al die takken nestelen zich de vogels. Het is wel duidelijk waar die boom op slaat, op Nebukadnezar zelf, op zijn wereldrijk, dat ook de hele aarde zo'n beetje bedekte en waar al die verschillende volkeren onder leefden. En die boom die geeft dus weer hoe Nebukadnezar eigenlijk over zichzelf denkt. Het is twee haakjes, ik weet niet of het nog steeds zo is, maar het schijnt dat als je op sollicitatiegesprek ging vroeger, of misschien tegenwoordig ook nog wel, dat ze je wel eens kunnen vragen om een boom te tekenen, want dat zegt wat een en ander over wie je in elkaar zit en zo. De droom van Nebukadnezar wordt een nachtmerrie. Ga niet goed met die boom. Er komt een engel aan met een soort van hemelse kettingzaag. En die boom wordt omgehouden. De dieren vluchten weg, de vogels zijn weg. Er blijft alleen maar een stompje over. Dat wel. Het is niet, het oordeel is niet totaal. Het is niet met wortel en tak. De boom kan weer opgroeien. Dat was de droom van Nebukadnezar. De wijzen van Babel die worden om uitleg gevraagd, maar ze weten niet wat die droom betekent. Of, misschien hebben ze het wel geweten, maar durfden ze het niet te zeggen. Daniël wordt rondgevraagd en hij legt de droom uit aan koning Nebukadnezar. De boom, dat is Nebukadnezar, die boom die over de hele aarde gezien kon worden. Zo groot en sterk was hij. En God gaat die boom afbreken. Waarom? Vanwege de hoogmoed en de trots van Nebukadnezar. Treffend in dat ene tekstvers. Is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? Tot een koninklijke woonstede door de sterkte van mijn macht. En tot eer van mijn majesteit. Ikke, ikke en nog een keer ikke. De straf komt op de hoogmoed. De eerste christenen die zeiden dat er 7 hoofdzonden zijn. En de eerste, de grootste zonde, ook de oorsprong van alle andere zonden, dat is de trots. En het staat niet in de Bijbel, maar het is een gevoel in de kerk geweest dat de duivel als gevallen engel trots werd op de lichamen van mensen. En dat hij door zijn hoogmoed, door zijn trots, door zijn jaloezie geworden is wie hij geworden is. Wat is trots? En dan bedoel ik ongezonde trots. Trots is een vermenging van een soort verwaandheid, ijdelheid, egoïsme, eigenwaan, zelfgenoegzaamheid, arrogantie. En het voornaamste bijproduct van trots, van hoogmoed, dat is eigenwijsheid. Trots, dat is dat je jezelf met andere mensen vergelijkt en dat je jezelf dan gewoon een stuk beter vindt dan de mensen om je heen. En daarom moet het jou dan ook goed gaan in het leven. Want dat verdien je. Dat ben je waard. Daar heb je eigenlijk min of meer recht op. Een trots iemand die denkt dat hij alle goede dingen in het leven gewoon zelf verdiend heeft, zelf waard is. Trots iemand is dus ook niet heel erg dankbaar, want ja, hij heeft het gewoon aan zichzelf te danken. Het machtige Babel dat ik gebouwd heb. Een trots iemand met wie het goed gaat, die zal denken van, nou ja, dit is logisch. Ik ben het ook helemaal waard dat het mij goed gaat. En als het dan niet goed gaat in het leven, ja, dan is het dus niet eerlijk. Dan reageert een trots iemand verongelijkt. Dit verdien ik niet, ik heb recht op meer. En mocht er dan nog weer een keer meer komen, als het dan toch weer beter gaat, nou ja, dan is een hoogmoedig iemand niet echt blij. Want het heeft eigenlijk veel te lang geduurd voordat het beter ging. En hij had er toch gewoon ook recht op. Dat is trots, dat is hoogmoed. Jezelf verheven voelen boven anderen. Denken dat je meer of beter of slimmer of mooier of aantrekkelijker bent dan de mensen om je heen. En dan ook een beetje vinden dat je eigenlijk overal recht op hebt. Even een vraag, mag je nou nooit ergens trots op zijn? Want ja, er zijn toch ook verschillen in het leven, laten we eerlijk zijn. Als iemand nou bijvoorbeeld heel goed kan tekenen of zo, en als hij dan iets heel moois gemaakt heeft, dan mag je toch best een beetje trots zijn. Of als je tijdenlang met iets bezig bent geweest, om het zo mooi mogelijk te maken, en het is eindelijk af, ja, dan ben je toch ook trots en blij en zo. Of als je kind iets leuks gepresteerd heeft, mag je dan als ouder niet een beetje trots zijn of zo? Zeker, dat mag. Maar de vraag daarachter is wel, heb ik het allemaal zo goed gedaan? Of ben ik blij dat ik de gaven heb gehad, de mogelijkheden om het zo te doen? Doen mijn kinderen iets goed omdat ik ze zo goed heb opgevoed? Of mag ik heel erg blij zijn dat ik zulke kinderen heb gekregen? Heb je het zelf zo goed gedaan? Of is er misschien een hoop aan je gegeven? Heb je een hoop genade ontvangen? Gezonde trots zou je kunnen zeggen, die is dankbaar en die is blij. Ongezonde trots, die zoekt voortdurend erkenning van zichzelf, van hoe voortreffelijk iemand wel niet is. En weet u, je kunt als mens best een beetje trots zijn, een beetje ijdel ook, hè, dat je het gewoon heerlijk vindt als de mensen om je heen iets positiefs over je zeggen. Daar geniet je gewoon met volle teugen van. En dat kun je natuurlijk soms ook een klein beetje zoeken, hè. Je brengt wat je zelf aan goeds hebt verricht een beetje naar voren. En nou ja, misschien dik je het af en toe nog een tikkeltje aan of zo. En heerlijk als mensen dat dan zien, laten we eerlijk zijn, dat kunnen we allemaal wel een beetje, hè. Ijdelheid, dat is ergens wel verkeerd. Maar ijdelheid heeft toch nog iets nederigs in zich. Want je vindt het prachtig als mensen om je heen positief over je oordelen. Dus je hebt het oordeel van de mensen om je heen, heb je hoog staan. Dat is nog een stukje bescheidenheid ergens. Je voelt jezelf niet echt zo heel veel beter. Je stelt je niet echt boven anderen. Je vindt het juist leuk als zij jou een beetje zien. Maar trots, hoogmoed, dat is die vaste overtuiging dat je jezelf veel beter vindt dan de mensen om je heen. Ik ben een God in het diepst van mijn gedachten, zei een van de Nederlandse dichters. Als de mensen om me heen nou eens echt zouden zien hoe onvoorstelbaar groot ik ben, nou dan zouden ze een beetje in katzwijn om me heen liggen. Ik ben alles, ik ben meer dan jij. En trots, dat draagt dus heel wezenlijk in zich de ondankbaarheid. Ik heb het niet gekregen, ik heb er recht op. En wie is het die je de dingen in het leven geeft? Ja, dat is de Heere God. En vandaar dat trots en hoogmoed ook zo heel vervelend doorwerken in je relatie met de Heere God. Dat is eigenlijk het grootste gevaar daaraan. Paulus die zegt, wat heb je nou in je leven dat je niet hebt ontvangen? Alles heb je toch ontvangen? Alles is toch genade? Je kunt wel zeggen, ik heb het zelf gedaan, maar wie heeft jou de mogelijkheden gegeven? Wie heeft jou de talenten gegeven? Wie heeft jou de bekwaamheden gegeven? Ook dat is toch allemaal louter genade. Wie heeft jou de mogelijkheden gegeven? Er zijn mensen die heel getalenteerd in Afrika rondlopen, maar geen enkele mogelijkheid hebben om hun talenten gelden te maken. Wie heeft jou de mogelijkheden gegeven? Nou, dat soort beseffen, dat is bij een hoogmoedig iemand aan dovemans oren gericht. Trots iemand die verblindt zichzelf, die wil niet inzien hoe afhankelijk hij eigenlijk van God is. Trots heeft er ook mee te maken dat je zelf de baas wil zijn. En dat je het nauwelijks aan God toestaat om hem de baas te laten zijn. En daarom, als mensen in trots een beetje gaan doorslaan, ja dan, u kent dat wel, dan wordt er soms zo'n heel denigrerende manier, wordt er dan soms over God gesproken. Kom je op tv eigenlijk zo vaak tegen.
Alsof hij eigenlijk ook maar een gewoon mens is of zo. Want is hij nou eigenlijk meer dan wij? Nou ja, stelt er eigenlijk niet zoveel voor.
God vraagt of je voor hem wil bukken en wil knielen. Door je knieën wil gaan. Je wil vernederen voor hem. Erkennen dat hij mijlenver boven ons verheven is. Als je dat doet, dan sta je in een goede relatie met de Heere God. Dit hoofdstuk laat ook nog iets geweldigs zien eigenlijk over de genade van God. Je kunt die koning Nebukadnezar kun je een beetje ophemelen zoals ik het net heb gedaan. Je kan natuurlijk ook zeggen het is een tiran en een dictator en een oorlogzuchtig heerschap geweest van hier tot Gunder. Maar uiteindelijk, waar God in de eerste plaats naar keek, dat was niet wat hij in zijn leven had gedaan. Maar zijn houding tegenover God die hem zoveel gegeven had. Dat is een genadig iets. God kijkt niet in de eerste plaats in uw leven. Wat hebt u allemaal gedaan? En wat hebt u op uw kerfstok of zo? Het eerste waar hij naar kijkt, wilt u erkennen. Zijn grootheid. En uw eigen kleinheid. Wat is uw houding, uw mentaliteit tegenover God? Daar staat of valt je leven mee. Trots is een gevaarlijke zonde. Waarom? Omdat sommige zonden, die zie je bij jezelf. Maar andere zonden niet. Kijk, drift, hè, een beetje erg kwaad worden en zo, dat heb je snel van jezelf door. Er zegt een gezegde zo, even tot 10 tellen. En dat is een heel verstandig advies, want binnen 10 tellen kun je eigenlijk al redelijk in de gaten hebben van ja, kom op, ik moet ook niet al te zeer uit mijn slof gaan schieten of zo. Als je een beetje laf bent eigenlijk, dat weet je ook van jezelf. En daar heb je vaak een hekel aan in jezelf. Maar er zijn ook zonden die heb je helemaal niet door van jezelf. Zeg eens tegen een eigenwijs iemand dat die eigenlijk een tikkeltje eigenwijs is. Nou, hoe kom je erbij? Zeg eens tegen een trots iemand dat die eigenlijk een tikkeltje hoogmoedig is. Wel nee, denkt hij dan. Dan heb je weer zo iemand die gewoon helemaal niet ziet hoe geweldig ik ben. Trots, dat herken je heel makkelijk bij andere mensen, maar je herkent het heel moeilijk bij jezelf. En hoe trotser je bent, des te meer irriteert het je bij een ander. En des te minder zie je het bij jezelf.
Is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb, zegt Nebukadnezar. En als hij dat zegt, dan is de Heere God het zat. En dan roept hij het oordeel van God over zich af. Nebukadnezar wordt waanzinnig. Hij denkt dat hij een dier is. Hij wordt uit de gemeenschap van mensen verstoten. Hij eet gras als de runderen. Zijn haar wordt lang, zijn nagels die worden als die van de vogels. Lycanthropie noemt de moderne psychologie dat. Denken dat je een beest bent.
komt gelukkig zeer zelden voor. Lycanthropie, het beest dat dan genoemd wordt, lycos, dat is een wolf. En u kent wel die oeroude mythe van een weerwolf, van een mens die verandert in een wolf. Je ziet het wel eens in horrorfilms of zo. Dan zie je de nagels razendsnel groeien en dan komen er ineens haren uit de huid. Nou, ietsje langzamer zal het gegaan zijn, maar zoiets overkomt Nebukadnezar. Hij die dag in dag uit at aan de koninklijke keuken, hij graast gras tussen de runderen. Hij die van alle mensen uit die tijd het allermeeste gepresteerd had, de grootste van alle mensen, wordt minder dan een mens, een dier. God verheft en hij slaapt neer. Er zit in die straf ook nog wel iets symbolisch. Wees blij met de blijde en weent met de wenende, zegt de Bijbel. En dat kan alleen maar als je naast een ander staat. Als je op één lijn voelt staan met de mensen om je heen. Als je beseft, we zijn allemaal van dezelfde lap gescheurd. En dat is het meest menselijke. Dat je met elkaar verbonden weet en met elkaar meeleeft. Maar iemand die echt trots is, ja, die is alleen maar in zichzelf geïnteresseerd. En die kan niet meeleven. Daar staat hij veel te hoog voor. Het leed van een ander, dat raakt hem ook niet werkelijk. Hij is vooral met zichzelf bezig. En zo wordt Nebukadnezar een dier. Een dier kan ook nooit meeleven met een ander. Een dier mist dat hele menselijke op een paar uitzonderingen na. Trots, dat ontmenselijkt een mens. En die straf is ook symbolisch, want ja, trots, dat is ook zo ontzettend competitief, hè? Je bent beter dan anderen. En dat moet je ook een beetje waarmaken. Hoogmoed. Jouw gemoed staat hoog. Hoger dan alle anderen. En zo'n houding, dat verziekt ook niet alleen de relatie met God, maar ook de relatie met mensen om je heen. Dat maakt er van de mensen om je heen ten diepste concurrenten en tegenstanders. En vandaar die symbolische straf. Nebukadnezar voelde zich de beste, de meeste. En hij werd de allerminste, minder dan een mens, een dier. God vernedert Nebukadnezar. God weerstaat de hoogmoedige. Die kent hij al van verre. Er zijn weinig dingen die God zo irriteren als die hoogmoedige houding tegenover hem. Maar de nederige, die richt hij op, die geeft hij genade. Trots, dat heeft ook iets te maken met die oerzonde van Adam en Eva in het paradijs. Niet nederig willen zijn tegenover God. Het net willen worden als God. Op voet van gelijkheid met hem willen omgaan. En het beter weten dan God. God heeft dit of dat wel gezegd, maar je moet van die boom afblijven. Maar, en dan weten wij het beter. Trots zit in ieder mens. Het zit in u, het zit in mij. Eerste teken van trots, dat is dat je denkt dat je niet trots bent. Anderen hebben daar last van, maar ik, ja, valt bij mij gelukkig wel mee. Trots, dat is dat je ten diepste God en je medemens niet de plaats gunt waar ze recht op hebben. God in zijn hoogheid en je naaste naast je. En dat nam God zo kwalijk bij Nebukadnezar. Het was niet alleen dat grote Babel dat ik gebouwd heb, die arrogantie tegenover God. Daniel zegt ook heel duidelijk, het was ook het erbarmen hebben met de ellendigen. De zorg voor de armen en voor de verdrukte, voor de naaste. Daarmee had Nebukadnezar zichzelf desnoods nog kunnen redden. Maar die kans liet hij lopen. Nebukadnezar wordt gestraft, maar zoals God op deze aarde altijd bezig is, ook in die straf probeert God dan toch nog te sparen. De boom wordt niet helemaal omgehouden. Er blijft nog een weg terug. En gelukkig, Nebukadnezar vindt die weg. Ik, Nebukadnezar, ik sloeg mijn ogen op naar de hemel. En vervolgens erkent Nebukadnezar de hoogheid, de heerschappij van God. Hij keek omhoog. Hij erkende zijn eigen kleinheid en de grootheid van God. En dat genassen. Genezing van trots, de eerste stap op die weg. Dat is erkennen dat je trots bent. Dat er als mens hoogmoed in je schuilt. Wie zijn trots ontkent, die is trots. Wie zijn trots erkent, die is nederig. Of nou ja, die zit in ieder geval op de goede weg. En wat is nederigheid dan? Ja, waar denk je dan vooral aan? Nederigheid, dat is vooral dat je een heel dankbaar mens wordt. Kijk, nederigheid, dat is niet een gevoel wat je echt kunt hebben of zo. Je kunt niet zeggen van, tjonge, ik ben toch echt wel nederig. Dat is eigenlijk ook weer een hele trotse uitspraak of zo. Te denken dat jij veel nederiger bent dan al die mensen om je heen. Nederigheid, dat toont zich in dankbaarheid. Weten dat je tegenover God nergens recht op hebt. Want we hebben al onze rechten verspeeld. Wij zijn gevallen zondaren. En dan toch merken dat God je genadig is. Dat hij je nog zoveel wil geven. Terwijl je het eigenlijk niks ervan verdient. Dankbaar zijn voor al Gods goede gaven. Trots iemand die is niet gauw dankbaar. Die heeft er recht op. Maar nederig iemand die is dankbaar.
Trots en verongelijkt zijn. Dat gaat hand in hand. Dat verziekt je leven. Wat is het dan voor een mens goed om te weten.
Van zonde en genade. Van verspeelde rechten en van barmhartigheid die je bewezen wordt. Van een oordeel dat je verdient en van genade en eeuwig leven die je mag krijgen. Alles in het leven dat goed is, dat ontvang je uit Gods hand. En dat beseffen, iedere keer weer danken, al die zegeningen die er zijn opnoemen. Dat is een van de beste medicijnen. Tegen hoogmoed. Dat maakt een mens nederig, afhankelijk, dankbaar, blij. Je verdient het niet. Maar God is nog zo genadig. Ook dat je gelooft, alleen al. Dat je buigt voor God, ook dat is al zijn genade. Is Nebukadnezar op eigen kracht weer die status van dier ontworsteld of zo? Dat zal God toch ook wel in zijn hart gelegd hebben. Je streeft er als mens niet naar. Maar het zit in God om ons zo te verheffen. Hoe ziet een nederig mens eruit als je die ontmoet? Is dat iemand die heel klein over zichzelf denkt of zo? Die zich een beetje minder waardig voelt? Van al die mensen om me heen, die doen het allemaal veel beter of zo? Nee, dat is heel wat anders. Als je iemand ontmoet die nederig is, dat merk je daaraan dat hij heel veel interesse in jou heeft. En je wordt er haast een beetje jaloers op. Op die makkelijke manier waarop die ander van het goede van het leven weet te genieten. U kent dat toch ook wel, die mensen waarvan je denkt van jongen, wat hebben die weinig. En dan zijn ze nog zo dankbaar en zo blij. Die genade heeft ontvangen om heel diep te mogen buigen voor de Heere God, die beseft dat. Want nederig, ja, dat word je wel door de diepte heen, zoals Nebukadnezar ervaren heeft. Trots verpest de relatie met God. Met onze naaste. En het heerlijke medicijn is dankbaarheid. Is iedere keer weer je zegeningen tellen. Ik heb wel eens van iemand gehoord en die zei dat wel vaak zo ging. Dat als je dat nou echt gaat doen, hè, gewoon in een boekje bijhouden, je zegeningen, waar je dankbaar voor moet zijn. Dan een week lang, dan vind je het ene na het ander. En dan op een gegeven moment, dan weet je gewoon niks meer te noemen, een paar weken. En dan ineens komen er weer allerlei andere dingen. Waar je nog nooit aan gedacht hebt. Waar je nog nooit bij stilgestaan hebt. Je bent uiteindelijk toch nog veel rijker dan je vaak denkt.
Ten slotte, de Heer Jezus haalt deze droom van Nebukadnezar een keer aan. Als hij op een gegeven moment het koninkrijk van God vergelijkt met een mosterdzaadje. Dat heel klein begint en dat dan uiteindelijk een hele grote boom ook wordt. Zoals in die droom. Een boom waar de vogels van de hemel zich nestelen in al die takken. Zo zal het koninkrijk van Jezus Christus zijn. Het rijk van Nebukadnezar. Klein begonnen, groot geëindigd, maar het hield niet lang stand. Het rijk van God. Heel klein begonnen. Groot eindigend. Blijft tot in eeuwigheid. God heeft zijn koningschap gegeven aan zijn zoon Jezus Christus. Hij die in de gestalte van God was. En zich helemaal vernederd heeft. De nederigste mens van alle mensen geworden is. In een kribbe neergelegd. Die zich niet te veel voelde om die stinkende bezweten voeten van zijn discipelen te wassen. Die als een misdadiger aan een kruis is terechtgesteld, die zich vernederd heeft tot in de dood. Zijn koningschap is tot in eeuwigheid. Hij is de redder van de armen. Als je dat nou ziet, zegt Augustinus, als je ziet hoe God zich vernederd heeft, ja, wat zijn u en ik dan vaak nog trots.
Gemeente, sluit u niet op in uzelf. Wees niet trots, wees niet hoogmoedig. Strijd er tegen door diep te buigen voor de Heere God. Doe dat door trouw te bidden. Zoek dagelijks zijn aangezicht. Denk aan hetgeen hij heeft verricht in uw leven. U bent met niks in deze wereld gekomen. En als Jezus niet op korte termijn terugkomt, dan gaan we uiteindelijk ook weer volkomen met lege handen deze wereld uit. Alles in die tussentijd hebt u ontvangen en gekregen. Dank de Heere God voor iedere dag opnieuw. Het komt alles bij hem vandaan. En wie dat leert zien, die is nederig. Die zal een hoop dankbaarheid en een hoop geluk in zijn leven ervaren. En die zal ook nog eens door God worden begenadigd, worden opgericht, worden verhoogd. Amen.
Gemeente, broeders, zusters. Wij mogen vanmorgen Harm en Marja Kol ontmoeten. Elke zondagmiddag meestal belijden wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen, belijden we ons geloof. En we doen dat in verbondenheid met de wereldwijde kerk en ook in verbondenheid met alle christenen die er voor ons geweest zijn. En het zou zomaar kunnen zijn dat u in uw vakantie ook iets van het christelijk geloof, van het wereldwijdheid van het christelijk geloof hebt ontmoet. Dat zou kunnen. En hoe mooi is dat. En vanmorgen mogen we daar ook iets meer over horen, nu Harm en Marja vanmorgen in ons midden mogen zijn. En ik wil vragen of jullie naar voren willen komen om iets van jullie werk, wat jullie mogen doen, zo heel ver weg in Myanmar, aan ons te vertellen.
Ja, dankjewel. Ja, mensen, lieve mensen, het is heel fijn om jullie weer te ontmoeten. We zijn inmiddels 4 jaar geleden vertrokken naar Myanmar en nu weer voor 2 maanden hier in Gorinchem. Het is heel mooi om oude contacten weer op te nemen, ook nieuwe contacten op te bouwen. Want er zijn heel wat nieuwe gezichten in de gemeente. Dat vinden we heel mooi. We zien er naar uit. We willen jullie ook de hartelijke groeten overbrengen van de kerk in Myanmar. Er zijn natuurlijk veel verschillen in cultuur, in gewoontes en in de taal nog steeds. Maar we voelen ons verbonden door Christus, het hoofd van de gemeente. Hij is het hoofd van de wereldwijde kerk. En zoals Albert al noemde, ze zijn lid van die ene wereldwijde kerk. Overal waar die kerk is, weten we ons daarmee verbonden. En dus daarom willen we jullie de hartelijke groeten overbrengen van het Burmeese deel, het Myanmar deel van het lichaam van Christus. We willen jullie ook heel hartelijk bedanken voor het meeleven al 4 jaar lang. Op zoveel verschillende manieren in jullie woorden, daden, berichten. Dat waarderen we enorm. Maar vooral ook voor jullie gebeden. We beseffen heel sterk dat zonder jullie gebeden kunnen wij daar niet werken, kunnen wij daar niet leven. Maar ook voor het land. Het land heeft ook jullie gebeden nodig en ook de kerk. Dus daarvoor heel hartelijk dank. Vandaag hebben we maar korte tijd om iets te vertellen over ons leven en ons werk. Maar er zijn nog veel meer mogelijkheden om elkaar te ontmoeten op een aantal activiteiten, wat ook op de website is vermeld. En er zijn natuurlijk ook mogelijkheden om informeel en persoonlijk te ontmoeten. We wilden dit keer, hebben we een bepaald thema. Daar hebben we als Interserve in ons team, in onze regio bij stilgestaan. En dat willen we ook wat verder uitdiepen tijdens ons verlof. Uit Johannes 15. Blijf in mij en ik zal in u blijven, zegt Jezus. En dat sluit heel erg aan bij de belangrijkste kernwaarde van Interserve. Afhankelijkheid van God. Hoe kunnen we iets doen zonder Jezus? En dat willen we dus vanuit dat thema willen we dingen delen in ons presentaties.
Dus vandaag zullen we het kort houden. Ik zal even iets vertellen over onze inzet. Een van de belangrijkste taken die we de afgelopen 4 jaar gedaan hebben, is het opzetten van sociale zorg samen met dorpsgemeenschappen, met lokale mensen, om hun eigen zorg te organiseren. In een land als Myanmar is de sociale zorg, de diensten van de overheid zijn heel zwak ontwikkeld. Mensen krijgen bijvoorbeeld geen AOW, of dat klopt niet helemaal. Mensen krijgen AOW als ze 85 jaar zijn geworden. Maar als je dan in een afgelegen dorp woont, dan is niemand die AOW komt brengen. En mensen hebben ook geen bankrekening. Dus in de praktijk komt het erop neer dat veel mensen ook dan nog geen AOW krijgen. Dus wij proberen vooral mensen zelf in de dorpen zover te krijgen dat ze naar elkaar omzien en voor elkaar gaan zorgen. En het project waar we nu aan werken, dat geeft vooral nadruk, focust vooral op mensen met een handicap. Dat ook zij, eigenlijk is onze basisgedachte en onze droom dat mensen met een handicap gewoon mee kunnen doen in het alledaagse leven. Dat kinderen naar school kunnen gaan, dat ouderen mee kunnen doen op de arbeidsmarkt, hun eigen inkomen kunnen verdienen. Nou, we hebben daar ook mooie plaatjes bij, die wachten nog even tot andere ontmoetingen en daar nodigen we jullie dan ook graag voor uit. Maria zei al, we vinden voorbeden heel belangrijk. Heel belangrijk dat we een zendende gemeente hebben, vrienden hebben die voor Myanmar bidden, voor ons werk bidden, voor ons persoonlijk bidden. En daarom willen we ook afsluiten met het noemen van een paar punten. Dus als u in ieder geval die zou mee willen nemen naar huis en daarvoor zou willen bidden. Allereerst zou ik een gebed willen vragen voor mensen met een handicap en andere hulpbehoevenden in lokale gemeenschappen. Dat mensen voor elkaar verantwoordelijkheid nemen om elkaar te helpen. En bid dan ook voor een goede voortgang van ons project op dat gebied. Bid ook dat door dit werk Gods naam verheerlijkt zal worden. Want uiteindelijk verlangen we ernaar dat mensen Jezus leren kennen, zien wie Hij is, dat ze Hem zullen ontmoeten en tot navolging van Hem zullen komen. Nou, Myanmar is ook veel in het nieuws geweest. Bid voor goed bestuur van het land. Volgend jaar zijn er weer verkiezingen. En er is nog heel veel te doen aan de opbouw van het land. De ontwikkeling van de economie en het bestrijden van corruptie en onrecht. Bid voor vrede. Je hoort geregeld, als Myanmar in het nieuws is, denk ik dat het vooral negatief nieuws is, conflicten. Nou, dat conflict tussen de belangrijkste boeddhistische hoofdgroep en etnische groepen, dat is al meer dan 70 jaar, misschien wel meer dan 100 jaar oud. En het verhaal dat in de kranten staat over de Rohingya is er eentje van. In datzelfde gebied wordt opnieuw op dit moment gevochten met een rebellenleger, weer een ander rebellenleger. Maar het gevolg is dat de hele ontwikkeling van zo'n gebied tot stilstand komt en ook scholen bijvoorbeeld gesloten zijn. Graag uw voorbeden daarvoor. Ik denk dat we als christenen, als leden van de kerk, elkaar een geweldige dienst kunnen bewijzen door voor elkaar te bidden. Dat geldt voor ons in Myanmar, maar dat geldt ook voor ieder onderling. Een geweldige dienst om voor elkaar te bidden. En soms zeggen mensen, ja, ik voel me zo machteloos als we de problemen van de wereld zien. Nou, ik denk dat we niet zo machteloos zijn als we op de knieën gaan. Graag uw beden, voorbeden.
Nou, jullie mogen even blijven staan, want we willen straks al die gebedspunten die jullie noemen, willen we straks met elkaar samenvatten door met elkaar te zingen gezang 481. Dat staat ook op de weekbrief gemeente, maar dat wordt vanmiddag in zijn geheel gezongen. En straks zingen we dat couplet 2 en couplet 4, zingen we straks met Harm en Maria en voor Harm en Maria. Het gaat over de liefde van God, over het getuigen zijn, over het elkaar dienen. Want de liefde speelde ook een belangrijke rol in de afgelopen maand. Want jullie dochter Mirjam is afgelopen maand getrouwd. Dus dat was ook een mooie reden, denk ik, voor jullie om dat mee te maken en om hier te zijn. Dus gemeente, wij gaan nu zingen van gezang 481, achter op uw weekbrief, de coupletten 2 en 4. En we vatten daarin ook de concreet genoemde voorbedenpunten voor jullie samen. En dank ook voor de woorden die jullie vanmorgen hebben willen delen. En ik hoop dat jullie een goed en een gezegend verblijf de komende maanden hier mogen hebben.
Laten wij samen danken en bidden. Heer in de hemel, dank u wel dat u uw volk Israël uitgekozen hebt om een zegen te zijn voor de mensen, de volkeren om haar heen. En dat zoveel jaar geleden koning Nebukadnezar al tot de erkenning kwam dat u, de God van Israël, de enige en eeuwige heerser van het heelal bent. En dat ook wij als heidenen tot die erkenning hebben mogen komen. We willen u loven en vereren, u danken en prijzen. Alles in ons leven wat we hebben, waar we blij mee zijn, zonder enige uitzondering, komt het bij u vandaan. Dank u wel daarvoor en geef dat we u de dankbaarheid en de eer niet onthouden die u toekomt. Maakt u ons dankbare, maakt u ons nederige mensen. Geef dat we kunnen buigen, willen buigen voor u. En geef dat we beseffen dat we heel veel broeders en zusters en heel veel naasten om ons heen hebben. Heere, wij bidden u, neem zo ons leven in uw hand en leid het naar uw koninkrijk. Wij bidden u voor mensen die dat op een bijzondere manier nodig hebben. We denken aan zieken, we noemen de naam van Joke Mout aan. Als er woensdag weer behandelingen beginnen, Heere, wilt u dat zegenen? Wilt u haar bemoedigen en sterken met kracht in haar ziel? Wilt u haar man en alle die haar lief zijn, wilt u die ook sterken en bemoedigen in deze dagen? Heer God, er kan een hele hoop tegen zijn in het leven, maar u bent voor ons. Geef dat we dat steeds mogen beseffen. Wilt u ook andere zieken nabij zijn, wiens naam we niet noemen, mensen die misschien chronisch ziek zijn, die iedere keer weer tegen zoveel dingen aanlopen? Heere, wilt u hen sterken en bemoedigen? Wij bidden u voor mensen die leven met gevoelens van rouw, van verdriet, van gemis, van eenzaamheid. Heere, wilt u geven dat we mogen weten, dat we vooruit mogen kijken en verder mogen gaan. Want de dag van het heil komt alleen maar dichterbij. Die dag dat u bij uw kinderen alle tranen van de ogen zult afwissen. Wilt u Jasper Moret nabij zijn, ook met zijn missie naar Georgië, wilt u dat zegenen? Harm en Marja Kool, wilt u hen ook goede dagen geven en hun werk zegenen? Ook in Myanmar wil uw gemeente wereldwijd nabij zijn, sterken. Ook in de opdracht om het evangelie te verkondigen. Ver weg en dichtbij, missionaire activiteit vrijdagavond, wil het ook zegenen, heren. Wilt u de kerk die vervolgd wordt bemoedigen en steunen en een verandering geven in alle omstandigheden? Wilt u uw volk Israël nabij zijn, bedreigd door machtige vijanden, maar u staat boven alles? Wilt u vrede geven in Jeruzalem? Wilt u geven dat we samen zo met Israël mogen toeleven naar de komst van de Messias? Heer, we vragen u een hele hoop. En dat doen we omdat u ook een hele hoop kunt geven en wilt geven, omdat u royaal bent. Geef het ons, Heere. U wordt er niks minder van. En met des te meer enthousiasme en dankbaarheid zullen we uw naam eren. Hoor zo ons gebed. Bewaar ons leven in uw hand. Vandaag, morgen en tot in eeuwigheid. Amen. Laatste lied dat we zingen is Psalm 89, het zevende vers uit uit de oude berijming. Psalm 89, vers 7. u verder in vrede en ontvangt u de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.